In Handelingen 1 waren wij in de opperzaal. Nou ja, zij waren in de opperzaal. Eendrachtelijk bijeen. En ze worden voor de gelegenheid ook opgesomd wie daar bijeen waren. Want van de Olijfberg, waar ze de Heer ten hemel hebben zien varen, keerden zij terug naar Jeruzalem en ingekomen zijnde, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas en Filippus en Thomas en Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon en Lotus en Judas en wat er maar staat. Het zijn er niet 12, het zijn er maar 11, omdat eerder al een van die 12 uit die opperzaal was weggestuurd. En dat was Judas, zijnde de Iscariot, zo wordt hij bij gelegenheid genoemd. Maar deze waren eendrachtelijk bijeen. Ik weet niet of u wel eens een lijstje gezien hebt van de 12 discipelen die hij apostelen noemde, of apostelen die discipelen waren, of leerlingen, of volgelingen. Het is enigszins ingewikkeld, dat lijstje, omdat er geklungeld wordt, hoe zeg je zoiets, met namen. Het is niet overal hetzelfde, sommigen dragen kennelijk meerdere namen. Men haast zich ons te vertellen dat dat niet ongebruikelijk was. Maar ja, dat begrijpen wij dan ook wel, dat het niet ongebruikelijk was. En het laatste stukje van vers 13, dat las ik ook wat slordig. Omdat er staat Judas, de broeder van Jacobus. Het eind van vers 13. Het is dezelfde uitdrukking als in Lucas 6, vers 16. Daar staat hij ook. Judas, de broeder van Jacobus. Maar als Jacobus en Johannes broeders waren, is Judas dan ook nog een broeder van die zonen des donders. Het is wat ingewikkeld. Maar als u mij vraagt, is het gewoon een misverstand. Want er staat Judas en dan Jacobi. In het Grieks, Jacobi. Ik weet niet of u die tweede naam wel kent. Kan u de uitdrukking, het Evangelie Christi. Ik lees nog wel eens oude boeken, zal ik maar zeggen. En dus dan willen ze het nog wel eens zo zeggen. Christi, van Christus. En Jacobi staat hier, dat is dus van Jacobus. Alleen de vertalers hebben ingevoegd broeder van Jacobus. Maar dat is nog maar de vraag. Misschien was Judas wel een slaaf van Jacobus. Dan krijg je ook Judas Jacobi. Van Jacob. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een patroniem zijn. Dat ligt namelijk het meest voor de hand. En dan wordt het dus zoon van Jacobus. Hetgeen niet ongebruikelijk is, tot in onze dagen. Ik ken het percentage niet, maar een hoog percentage van onze familienamen zijn patroniemen. U weet wel. Dan heette ze Pieterse, Janse, enzovoort. En Hoytema. Van Hoyte, ja precies, ja. En dat soort dingen meer. Dus dat is achternamen die ontleend zijn aan een voornaam. Mijn moeder heette Kiers van een achternaam. Ze heeft het nooit geweten, maar dat is een patroniem. Want Kier is een voornaam. Ze heeft het nooit geweten, ik heb het pas later gevonden. Wij kenden in die dagen in Nederland een Roelof Kiers. Dat was een producer bij de VPRO, Roelof Kiers. Maar de oudste generaties die ik tegenkwam heette Kier of Keer, dat kan allebei. En dan Roelof Kiers en dan Keer Roelofs en dan Roelof Kiers en dan Keer Roelofs. Dat gaat zo'n paar generaties door. En ik heb trouwens een vriend, een bassist, die heet Wim Roelofsen. Maar hij zegt, als je in mijn familie terechtkomt, heten ze Roelof Willemsen of Willem Roelofsen. Dat gaat per generatie zo terug. Dus Jacobsen of Jacobs zijn goede Nederlandse namen. Je hebt nog een variant, die is Jacob. Ik heb hem nooit goed thuis kunnen brengen. Jacob met een S, apostrof. Jacob met een hoofdletter. Waar dat dan de verkorting van is, dat begrijp ik niet. Maar dat is officieel. Ja, ik dacht eerst, toen ik het ooit tegenkwam, dacht ik dat het een drukfout was. Schrijffout, een zetfout, weet ik het. Maar nee, dat is een familie die zo heet. Dus, doe maar. Maar dat kan allemaal. En ik houd het ook op dat het hier ook een patroniem is. Judas van Jacobus. Dat wil zeggen, niet Simon van Jona, maar deze heet Judas van Jacobus. Niettemin, we hebben hier een opsomming van 11. En de enkele hebben, ik weet niet of je het op prijs stelt, maar enkele hebben toelichting nodig. Er is sprake namelijk van een Bartholomeus in het rijtje. Bartholomeus. En die kennen wij onder een andere naam, namelijk Nathanael. Hoe weten wij dat? Nou, dat is enigszins ingewikkeld, maar ik kan het u wel zeggen. Wij vinden namelijk een opsomming van de apostelen 3 keer. Dit is er 1 van, dat is de laatste eigenlijk, hè. Hierna horen we nooit meer wat van ze, dus ik vind het wel leuk. Een kleine opsomming en daarna zijn ze weg. Maar toen maar. De handelingen 1, dus vanaf vers 13. Dan heb je Lucas 6 vanaf vers 14. En Matthäus 10 vanaf vers 2. En de volgorde is in het algemeen gelijk. Niet helemaal, maar dat maakt weinig uit. Maar je komt terecht bij Bartholomeus. In al die 3 opsommingen. En daar moet bij vermeld worden dat de naam Bartholomeus niet voorkomt in Johannes. Dat zegt natuurlijk verder niks. Maar hij komt niet voor in Johannes. Maar Johannes noemt wel 2 keer ene Nathanael als een van de discipelen. En andersom, Nathanael komt nooit voor bij Matthäus, Marcus en Lucas. Dus vandaar dat de algemene conclusie luidt, die man die Nathanael heet in Johannes 1 is dezelfde als die Bartholomeus heet in Handelingen en in Matthäus en Lucas. Bartholomeus is trouwens ook een patroniem, want Bar betekent zoiets als zoon en dus zoon van enzovoorts. Dus daarmee wordt ook zijn vader genoemd. Dat kan heel goed, dus 1. En dan is er nog iets anders. In de opsomming komt voor Matthäus. Maar die kennen wij onder de naam Levi ook. Dan moet je een paar schriftgedeelten naast elkaar leggen. Maar daaruit blijkt dat dan. Ja, dat is. Moet iemand dat weten dan? Moet je naast elkaar leggen Marcus 2 vers 14, Lucas 5 vers 27 en 29 en Matthäus 9 vers 9. Dan was hij een tollenaar onder de naam Levi en hij wordt daarna Matthäus genoemd. En over deze Judas hebben wij het al gehad. Dat is dus Judas, niet de Iscariot. En de invoeging Judas, broeder van Jacobus, de invoeging broeder, die is ten onrechte, maar hij wordt aangereikt door het idee dat de briefschrijvers Jacobus en Judas broers waren en wel eventueel van de Heer Jezus, want zo worden ze dan genoemd. de broeder des Heren, enzovoorts. Maar ik denk dat dat helemaal niet klopt, die hele gedachtegang. En ik hou het op Lucas Jacobi. Ik geloof zelfs dat het ook in latere vertaling zo staat. En dan omzeilt men het begrip zoon van of broeder van. Staat op een slotverrekening niet. Dan heeft men gewoon vertaald met Judas Jacobi. Hoe is die achternaam? Jacobi. Kan heel goed. Nou ja. Dat was het dan. Wat eraan vastzit is namelijk dat Judas eerder al was weggestuurd uit de openzaal. Wij kennen hem natuurlijk als degene die optreedt als de verrader, zo noemt men dat. Het is wat een moeizame betiteling, maar hoe moet je dat dan anders noemen? En het is belangrijk genoeg, want zijn naam wordt natuurlijk hier niet genoemd in vers 13. Het gaat over hem vanaf vers 16. Dus er wordt zo dadelijk toch op teruggekomen. Men vindt dus toch dat er 12 zouden moeten zijn bij elkaar. Dat is de aanleiding geweest tot de idee in sommige kringen dat er altijd 12 apostelen zouden moeten zijn. Want in de Bijbel geldt dat. Dan moeten er altijd 12 zijn, want er was er één weg en dan moet er één voor in de plaats komen. Nou, op dat idee is de zogenaamde apostolische kerk, of hoe dat maar heet, mag gesticht. Die kennen tot vandaag 12 apostelen. Ze kiezen onderling gewoon als er één weer overleden is. Dat doen ze allemaal. Tot op heden tenminste. Als er weer één overleden is, moeten ze een andere kiezen. De Romeinse zijn makkelijker, die moeten alleen een andere paus kiezen als die overleden is. Maar bij de apostolische moet men een andere apostel kiezen. En als men het niet zo krap neemt, dan neemt men toch aan dat apostelen elkaar opvolgen in de verschillende generaties. Dus doe maar. En daar ontleent men dan autoriteit aan. U weet wel, de paus zit op de stoel van Petrus. Dat die stoel nog steeds niet doorzakt. Opgevreten is door de houtworm, vraag je dan af. Maar nee, het gaat om de positie van autoriteit die berustte bij Petrus. Althans, dat heeft men hem enige honderden jaren na zijn dood toegeschreven. Want ja, het blijft een problematisch verhaal. Omdat de Bijbel zegt, omdat de Heer zegt tegen zijn discipelen: gij zult niemand hier op aarde vader noemen, want één is uw vader. En gij zijt allen broeders. Dus je mag elkaar wel frater noemen, maar niet pater, hè, in het Latijn. Daar komt het tot dicht. Maar men doet het wel. Het is eigenaardig. Er staat gewoon zwart en wit in de Bijbel. Maar het bestaat niet. Daar is trouwens heel wat leer, zogenaamde leer uit ontstaan, uit het idee dat de kerk een organisatie is hier op aarde en dat die organisatie natuurlijk geleid moet worden door lui die bekleed zijn met de nodige autoriteit. Dat is het. En dat ik langzaam praat komt gewoon omdat, ja, wij hebben in onze dagen het begrip autoriteit zo zonder meer afgeschaft. Inclusief het begrip hiërarchie. Dat was vandaag nog in het nieuws. Want ik weet niet wat voor opleiding u gehad hebt, maar het heet geen hoger onderwijs meer, hè? Dat mag niet meer, hè? Het is alleen een andere richting. En je hebt lager onderwijs, maar lager onderwijs is een andere richting. Ik vind het absurd. Het is bedacht door onze minister, althans onder leiding van onze minister van Onderwijs, nota bene. Hè? Ik vraag me af wat zijn opleiding dan was. Maar ja, ik vind het absurd, zulke dingen. Bovendien is het is mede daarom absurd, omdat het alleen maar gesleuteld is aan de taal en betekenis van woorden. Want het verandert aan het verschijnsel zelf niks. Dat je hebt nou eenmaal lager onderwijs en hoger onderwijs. Je begint ergens op een lager niveau en daar kan dan op gebouwd worden. Toch? En de bouwen, dat doe je per definitie omhoog. Dat is niet anders. Ik begin nou pas te begrijpen waarom wij op de lagere school waren. Maar na 1967 heette het ineens de basisschool. Toen was het ook wel niet lager meer. Toch? Benaderen is, heb je dan alsnog een middelbare? Nee, een hoger. Nee, dat kan ook niet. Ik kan het niet zeggen. Nee. Uitgebreid lager onderwijs was het.
Ja.
Hè? Dat was Mulo. Meerder uitgebreid lager onderwijs. Ja, ja, ja. Was mijn tijd ver vooruit, dat ziet u. Maar dat even terzijde. Er blijven vreemde dingen. Maar 12 apostelen. We moeten gewoon even verder lezen wat er allemaal over gezegd wordt. Dan komen die lui vanzelf op hun plaats in de heilsgeschiedenis. Want enige kerkorde of iets dergelijks, een hiërarchie, vind je daarna niet. Je vindt in de kerk of gemeente, of hoe het woord maar vertaald mogen zijn, in de Bijbel, vind je alleen het idee van herders, die er geen schapen op nahouden, en als ze het toch doen, heten ze leraars, voor zover ze het toch doen, en die worden geacht dienaren van de gemeente te zijn. Dus ja, is dat hoger of lager? Dat weet ik dus niet. Maar verder iets van autoriteit in verband met de zogenaamde tucht enzovoorts, daar vind je echt met geen mogelijkheid in je Bijbel terug. En voor zover daar ooit een Bijbeltekst voor wordt aangehaald, proef je meteen dat het dus niet bestaat. Als dat de argumenten zijn, zeg ik altijd, nou ja, dan heb je dus niet veel. Het bestaat ook niet. Het is wat de Heer zei. Eén is uw vader en één is uw meester. En dat was het dan. Waarom dan 12 apostelen? Daar hebben we het over. Maar eerst even wie er waren in die opperzaal. Deze allen waren eendrachtelijk. Dat is een begrip wat hierna nog vaker genoemd wordt. Eendrachtelijk, dat wil zeggen tezamen dragende. Ze droegen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Nou ja, taak. Maar dat is altijd een verantwoordelijkheid. Ik roep altijd, al jaren, als je dan iets draagt, dan draag je verantwoordelijkheid. En waar die dan precies uit bestaat, dan doet er niet zoveel toe. Deze allen waren eendrachtelijk, volhardende in het bidden en smeken. Misschien dat ze dat letterlijk en smal deden, bidden en smeken. Maar ik meld toch eerst maar even meteen dat die woorden, bidden en smeken, zijn natuurlijk synoniemen. Dat is één. En punt twee, de term bidden betekent weliswaar volgens de etymologie, volgens de woordafleiding, iets als hardop spreken. Hardop spreken. Wij kennen trouwens het begrip stilgebed, maar eigenlijk kan dat dus niet. Om diezelfde redenen niet. Het is hardop spreken. Maar in werkelijkheid, het woord wordt toegepast op het geheel, het collectief van het dienen van God. Omdat in het woord besloten ligt dat men afhankelijk is van die God die men dient. En daarmee eert men hem ook. Dat is dan wat wij noemen aanbidding. Dus het werkt twee kanten op. En daarom kan er staan in de Bijbel iets als bid zonder ophouden. Want het wordt toch een beetje lastig als het bestaat uit hardop spreken. Tot God, maar dat is niet de betekenis van het woord. Volgens de etymologie niet, hè? Het is gewoon hardop spreken. Maar zonder ophouden, ja, hardop spreken gaat dan niet. Toch? En het andere is, ik wil dan dat de mannen bidden, opheffende heilige handen in alle plaatsen. Dus 1 Timotheus 2. In alle plaatsen. Opheffen van de heilige handen. Ten alle tijden bidden. Dat kan alleen maar slaan op de algemene toewijding aan God. Zich afhankelijk stellen en weten van God. En daarmee het dienen, het dus het eren van God. Dat is de echte betekenis. Dat wil zeggen de toepassing van de term. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat is de enige manier om alle schriftplaatsen waar deze begrippen bidden, smeken, gebruikt worden, om die te begrijpen. Maar je moet begrijpen het verschil tussen de afleiding van een woord, wat er de oorsprong van is, en de praktische toepassing van het begrip. En deze is nog niet eens zo moeilijk. Maar ze waren eendrachtelijk volhardende. Het is dus zwaar werk. In het bidden en smeken met de vrouwen. Wie het allemaal maar waren. Daarom, dat moet opzommen. Dan is het Maria 1, Maria 2, Maria 3. God is allemaal Maria. En er was ook nog een Salome, geloof ik. Hoewel ik wel eens gelezen heb dat die eigenlijk ook Maria heette. Maar dat ze die ter onderscheiding Salome genoemd hebben. Dus ja, het is ingewikkeld. Maar aangezien het hier niet gespecificeerd wordt, voel ik me ook niet geroepen om dat te doen. Wel wordt apart genoemd en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. En zijn broederen zijn dus niet de discipelen, in dit geval, in andere gelegenheid wel hoor. Maar in dit geval niet, ze worden apart vermeld en dus zijn het zijn broeders naar het vlees. Hetgeen niet kan als de Heer Rooms-Katholiek was. Ik zeg het weer verkeerd natuurlijk, maar. Want na de Roomse traditie had hij geen broeders naar het vlees. Daar heeft men van gemaakt neven of eventueel halfbroers of zoiets. Omdat men niet helemaal onder de termen uitkomt. Want men wil Maria maagdelijk de hemel laten ingaan. Het nut daarvan ontgaat mij volkomen. De leerstellige betekenis helemaal. De praktische betekenis trouwens ook. En ik hoop dat, het, dat ik er maar beter niet op in kan gaan. Beslot, ik spreek er later nog. Dus ja, het is een beetje vervelend om het nou uitgebreid over Maria te hebben in dit soort omstandigheden. Wie heeft dat bedacht? Nee. Er zijn broeders. Wij kennen ze trouwens. Nou ja, wij kennen ze niet, maar we hebben wel wat namen bij gelegenheid gevonden. Nog even kijken of ik die ook bij de hand heb. Ik geloof het wel, ja. Wij vinden Jacobus. Dat is, als u mij vraagt, ook de brief schrijven. En dat is ook dat hij de broeder des Heren is, lijkt mij ook de enige aanleiding om een brief te schrijven. Deze Jacobus. Begrijp je me goed? We hebben het over het koningshuis van David. De troon is vakant in Jeruzalem. Maar niettemin is het van altijd de koninklijke familie. Dat wil zeggen, als Jacobus een brief schrijft, dan schrijft hij als zoon Davids. En als de, hoe noem je dat, de reserve, de eerste reserve achter de Heer Jezus als rechthebber op de troon. In de rij van erfopvolging heet dat. Ze geven ze tegenwoordig nummers dan. Nou, was hij de tweede achter de Heer Jezus. Dat is van belang om te beseffen. Dat is ook de reden. Nou ja, de reden. Dat is dat verklaard waarom Jacobus toch wat voortvarend zijn brief adresseert aan de 12 stammen in de verstrooiing. Hoezo schrijft hij een brief aan 12 stammen van Israël in de verstrooiing? Nou, omdat hij troonpretendent is. Aspirant koning, of hoe zeg je dat? Reserve koning. Hij kan aanspraak maken op de troon van David over de 12 stammen van Israël. Hij is op aarde de hoogste vertegenwoordiger. Voor zover zoiets bestaat of recht heeft, is hij de hoogste vertegenwoordiger op aarde van de 12 stammen van Israël. Dat is het. En dus richt hij zijn brief daaraan. Dat het in de praktijk gericht is slechts aan de gelovigen, dat blijkt uit de inhoud. Maar dat belet hem niet om de brief te sturen aan de 12 stammen in de verstrooiing. Heb je die nog? Ja, dat is Jacobus. Dan hadden we Jozef. Die wordt als tweede genoemd, als broeders des Heren. Moet hij een schriftplaats hebben? Dit is Matthäus 13. Daar gaat het over de vraag: wie is eigenlijk, wie zijn mijn naam? Wie is mijn familie? En daar waren deze lui aanwezig, Maria en zijn broeders Jacobus. Matthäus 13, vers 55 is dit. Dat is de meest volledige, denk ik. Ja. Jacobus en dan Jozef. In de vergriekste vorm Jozes. Want ja, hij heet Jozef. Ik geloof dat andere Bijbelvertalingen dat ook keurig hebben. Het was per slot Grieks en dan vertaal je het naar het Nederlands. En dan wordt het Jozef. Maar hier staat nog Jozes. Simon, dat is nummer 3. En Judas, dat zijn 4 broers. Jacobus, Jozef, Simon, Judas. Dat is een mooi rijtje van namen trouwens. Want Jacobus is gewoon de naam Jacob van de stamvader van Israël. In die naam worden alle 12 stammen van Israël benoemd. En de man schrijft een brief aan de 12 stammen van Israël. Wie? Jacob. In het Hebreeuws dan weer, hè? Jacob. Jacob. De volgende heet Jozef. Maar Jozef was die man met het eerste geboorterecht in Israël. Dus ja. Kan ook rechten laten gelden trouwens, dus die naam. Daarna krijg je Simon. En Simon is de naam van de eerste die ooit deel kreeg aan de zegeningen van Jozef. En daarmee van de eerstgeborene. Hebben die nog gevolgd? Simon? Een prachtverhaal. Ik heb er ooit een hele dag over gesproken, geloof ik. Simon. Dat was degene die achterblijven moest bij Jozef. Toen Jozef die broers, die 10 broers, het waren er ook 10, gek hè. Die 10 broers terugstuurde naar vader Jacob. En zei, als je terugkomt, dan moet je je jongste broer ook meenemen. Benjamin. En ik hou Simon hier. Simeon. Die arme Simeon. Want er is over hem gefilosofeerd en ethiek bedreven bij het leven. Waarom hield Jozef Simeon achter? Nou, die zal wel een hele kwaaie rol gespeeld hebben in de verwerping van Jozef in de tijd enzovoorts. Het is hem op die grond heel goed in de schoenen geschoven. Ik vind het onzin. Er staat niets over in de Bijbel. Ik begrijp alleen dat Jozef een profeet was. Hoe dan ook, of hij dat wist, weet ik ook niet. Maar hij was het in ieder geval. En hij hield Simeon achter. Want ja, de Simeonieten, de stam van Simeon, is later de eerste stam waar het evangelie terechtkomt. En het wordt geïllustreerd in het Nieuwe Testament in allerlei Simon. Die als eerste deel hebben aan Christus. Petrus was haantje de voorste, zeggen wij. Maar hij heette Simon. Echt wel. Hij was de eerste. En u weet toch wie de eerste was die het kruis van Christus opnam? We hebben allemaal een kruis te dragen. Wie was de eerste die het kruis droeg?
Nou, ik zal maar Simon zeggen.
Simon, altijd goed. Van Kyrene, Sirene, zeggen wij. Maar die Simon, ze raapten hem gewoon op langs de weg. En ze lieten hem het kruis van de Heer dragen. Onderweg naar Golgotha. Ik heb bijna gezegd, later horen we niks meer van hem. Dat is niet helemaal waar, want we lezen ook nog ergens dat hij twee zonen had en die worden bij naam genoemd. Dus ja, ze spelen toch nog een rol. Maar noem nog eens een Simon. Het wil me zo gauw niet... Ja, Simeon bij Anna natuurlijk. Van Anna, die was niet van Anna, maar goed, die was ook in de tempel. Toen de eerste 40-jarige bestaan vierde op aarde. In de tempel, toch? In Lucas 2. Nee, 40-dagige, moet ik zeggen, ja. 40-dagige. Kind van 40 dagen. En nam het in de armen en deed een profetie. Simeon. Hij was de eerste die de zaligheid omarmde. Hebben die nog? Hij sprak over de zaligheid die zou gaan. Het was licht ter heidenen tot aan het einde der aarde. Worden die later door Jacobus. Door Jacobus in Handelingen 15 aangehaald. Want Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft. Dat is van die Simeon. Niet Simeon Petrus, deze Simeon. Het is prachtig hoor, zulke dingen. Dat is de eerste die er deel aan krijgt. Dus je krijgt Jacobus, Jozef, Simeon. En dan heb je nog Judas. Want ja, in zeker opzicht is Judas inderdaad de stam van Juda. De Joden zijn eigenlijk de laatste stam die deel krijgt aan de zegeningen van de Messias. Alleen die zegening houdt wel degelijk in het koningschap natuurlijk. Want Juda was de koninklijke stam. En ik zei de laatste. Oh, ja, daar heb ik natuurlijk een heleboel mee gezegd. Maar dat speelt hier nog helemaal een rol in deze rest van dit hoofdstuk. Dat is dat de Messiaanse zegeningen in onze dagen niet terechtgekomen zijn bij Judas, bij Juda, bij het Joodse volk. Maar gegeven zijn... Nee, van dat volk zijn weggenomen, maar gegeven aan een ander volk zijn de, wat wij dan populair noemen, de 10 stammen van Israël. En je weet dat ik ongelukkig ben met die uitdrukking, maar ik weet ook niet hoe ik het anders duidelijk moet zeggen. Aardigheid is namelijk dat het die 10 stammen, dat onder die 10 stammen wel degelijk afstammelingen van Juda zijn, maar als zodanig niet een zelfstandige eenheid. En zeker is ook dat het een heel groot deel van Benjamin, van de stam van Benjamin, is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Niet in de Babylonische samen met Juda, het 2-stammenrijk waartoe zij behoorden. Maar voordat het zover was, hadden de Assyriërs al 100 jaar en langer daarvoor, hadden een groot gedeelte, in ieder geval van Benjamin, maar zelfs van Juda, weggevoerd naar Assur. En die lui, die zijn dus afstammelingen van Juda en van Benjamin, maar bevinden zich onder de 10 stammen. Of ze daar tegenkomen, nou, ik doe het uit mijn hoofd en het maakt mij ook verder eigenlijk niks uit. Het is voor mezelf dat ik het weet. En of u dat van mij wil horen of niet, dat weet ik ook niet zeker. Maar ik zeg het dan maar. Onder de 10 stammen vind je de zogenaamde Juten. Uit Jutland. Maar dat zijn gewoon Joden. Dat is de enige afleiding die wij kennen. Van, waar komt die naam vandaan? Nou, dames, dat is Joods. En wat de stam van Benjamin betreft, daarvan vind je namen terug van de zonen van Benjamin. Vind je terug hier in Noordwest-Europa. Benjamin in het algemeen vind je terug, zeker in de Scandinavische landen. De Vikingen worden geacht in hoge mate. Vikingen. Er worden in hoge mate geacht van Benjamin af te stammen. Ze hadden ook het wapen van Benjamin aan de, hoe heet zo'n ding? Een boegbeeld heet dat toch? Op de kop van dat schip. Dat is een wolf. Benjamin is een wolf. Een Chinese draak. Nee, dat is een wolf. En verder heb ik u waarschijnlijk wel eens gezegd dat de Belgen, dat komt van Belach. En Belach, Bela met een ai in de antent, dat is een zoon van Benjamin. Namen in de Ardennen, komt van Naaman, dat is een zoon van Benjamin. Ardennen komt van Art en Art is een zoon van Benjamin. En dat is het gebied van de klassieke Belgische stammen. Beleg enzovoort. Die lui zijn er al lang niet meer. Die zijn overgestoken naar Brittannië. Als je de Belgische stammen zoekt, ja, die zijn er niet meer. Die waren er in de dagen van Caesar, Julius Caesar. Die beschrijft dat trouwens tamelijk uitgebreid. Want die man heeft ook nog een boek geschreven, dat weet u waarschijnlijk, hè? Over de Gallische oorlogen. Maar goed, maar die Belgische stammen zijn overgestoken. Toen het land zelfstandig werd in, wanneer was het, 1830, 1831? Na de Tiendaagse veld, maar goed. Toen het zelfstandig werd, toen moesten ze een naam hebben. Want zuidelijke Nederlanden, ze willen nou wel een keer van het begrip Nederlanden af. Of Oostenrijkse Nederlanden, hoe ze maar genoemd werden. En toen hebben ze de naam België opgescharreld. Ze kwamen tot ontdekking dat er vroeger Belgen woonden. Maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei dat hij een Belg was.
Nou, ja, ik wel.
Ja?
Vlaanderen,
nee, ik ben Belg, dus ik was blijkbaar
nogal...
Oh ja, politiek geëngageerd zeker dan.
Nee, ik gewoon...
Kijk, koning, ik wou zeggen Albert, maar die heet niet meer Albert. Philip is het, geloof ik, hè, tegenwoordig. Die is in het zuiden, heet dus allemaal Philips. Maar goed, koning Philip is koning der Belgen officieel. Hij heeft één ding tegen, er bestaan geen Belgen, je hebt alleen Walen... En komt ook van Bela trouwens. De W als variant op de B. En dat is echt waar. Ja. Maar goed. Je hebt Walen en je hebt Vlamingen, zal ik maar zeggen. En dat ze zijn overgestoken, vind je meteen terug. Je vindt aan deze kant vind je de belangrijkste plaats uit de middeleeuwen, late middeleeuwen, renaissance, is Gent in Vlaanderen. Zowat de hoofdstad van Europa, naast Brugge waarschijnlijk, maar goed. Maar Gent, maar dan steek je het kanaal over. En waar ben je dan? In Kent. Het is volstrekt hetzelfde, hoor. Hetzelfde naam. Dan moet je eentje doorrijden, dan kom je in Wels. En Wels is hetzelfde als Belg, dat weet u toch? Je vindt het dezelfde namen terug. Je kunt zelfs nog verder. Kom je in Wels? We wonen daar in Wels. Walen. Toch of niet? Het is heus hetzelfde naam, hetzelfde woord. Enzovoorts. Leg het maar eens uit. Of verklaar het maar eens weg. Dan heb je nog even werk, hoor. Dat gaat zo niet. Maar wat ik bedoel te vertellen... is dat al die stammen van Israël terecht zijn gekomen... onder wat wij noemen de 10 stammen. Daarom ben ik ongelukkig met die term. Maar los daarvan hebben we overgehouden de Joden... wat wij noemen het Joodse volk, of wat zij noemen het Joodse volk, of zoiets. Ja, die zijn officieel als volk ongelovig. Ik kan niet helpen, dat is hun eigen schuld. Ja, ze zijn ongelovig. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Horen die er dan niet bij? Ja, die komen pas in de toekomst tot geloof. Maar in onze dagen is de zaligheid al zodanig terechtgekomen... bij wat we dus hardnekkig noemen de 10 stammen van Israël. En daarmee wel degelijk ook bij Joden, afstammelingen van Juda... en bij Benjaminieten en wie het maar waren allemaal. Nederland trouwens geassocieerd met Zebulon, traditioneel... Maar toch, ik moet er niet uitgebreider op ingaan. Maar de Joden, ja, dat komt pas in de toekomst. En dan ook wordt het koninkrijk van David, van Davidisch huis, hersteld in Jeruzalem. Wat voor dat doel dan nog herbouwd moet worden overigens. Dat is pas aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dus Juda staat achteraan hier. Wat vreemd is, want je zou misschien verwachten dat de naam Juda vooraan zou staan. Maar nee, het is Judas achteraan. Het begint met Jacob, Jozef, Simeon. Als je de positie, de betekenis van die namen kent, kun je ook de volgorde onthouden. Toch? Jacobus, Jozef, Simeon, of Simon, wat hetzelfde is, de horende... De eerste die zou horen. En dan Judas. Dat komt pas in de toekomst. En hoewel, en er was hier nog een andere Judas natuurlijk in dit verhaal van die twaalfen. Maar daar hebben we het later over in de volgende verse. En dan hebben we in die opsomming, hebben we ook nog in Matthäus 13 vers 55 de zusters van de Heer Jezus. Uit het evangelie van Marcus merken wij op dat er ook nog een dame is, een zus is die Salome heet. Die naam wordt genoemd, maar er moeten er nog meer geweest zijn. Blijkt daaruit. Dat is Marcus 15 en eventueel 16 vers 1. Alleen het probleem met de naam van Salome is dat die ook vaker voorkomt. Dus het is wat moeilijk om de dame te identificeren. Maar zij waren hier eendrachtelijk bijeen. De twaalven, maar het waren er natuurlijk maar 11. De vrouwen, specifiek Maria, de moeder van Jezus. En dan in de betrekkelijk logische volgorde zijn broederen. De broederen dus hier. In mijn Bijbel staat er trouwens een verwijzing onder naar Matthäus 13 vers 55. Dus dat is hem ook. Dat is de meest uitgebreide versie. Behalve dan dat de naam Salome daar niet genoemd wordt. In de opperzaal. En dan volgt vers 15. En in dezelfde dagen stond Petrus op. Die dan Simeon heette eigenlijk, weet u nog. Stond Petrus op in het midden der discipelen. En sprak. En dat in een bijeenkomst van omtrent 120 personen. Bij het woord omtrent denk ik meteen, oh, dat heeft Lucas geschreven. Dat is Lucas. Als Lucas een getal noemt, dan zegt hij altijd omtrent. Ik weet niet of hij slecht kon rekenen of wat het maar was. Of geen wiskundeknobbel had of zo, ik weet het niet. Maar hij zegt omtrent. Jezus, omtrent 30 jaar oud zijnde in Lucas 3 enzovoort. Omtrent. Ik vind het wel mooi. Zo van, nou ja, misschien doet het er niks toe, maar dan toch zoiets. Omtrent. Je herkent de woordkeus. Er was nu een schade bijeen van omtrent 120. Ik vind het wel leuk, want we hadden ons gefocust en gaan ons focussen op het getal 12. Daar waren er maar 11, maar het moesten er 12 wezen. En tegelijkertijd wordt vermeld dat een en ander geregeld werd binnen een gezelschap van 120. Nou, kan ik over die 12 zeggen dat 12 in het algemeen staat voor dominantie. Dat wil zeggen voor heerschappij. Voor koningschap is niet helemaal correct, maar koningschap is natuurlijk wel degelijk dominantie in heerschappij. Dus vooruit maar weer. En de mooiste illustratie daarvan vind je in de idee van de klok. Immers, wij worden beheerst door de tijd. Vandaar dat ik steeds op mijn klokje kijk of dit nog loopt. Ik heb hem iets te laat aangezet, maar hij loopt nog. Want om zo laat of zoiets moeten wij ordelijk dit pand weer verlaten. Anders krijgen we last met de bond en zo, weet je. Nou goed, zoiets. We moeten nog op tijd thuis zijn. En, want je moet op tijd, anders kan je de wekker niet uitzetten. Dus ja, er moet zoiets. Wij worden beheerst door de tijd. Het is ons aan te zien. Nou, u niet natuurlijk, maar mij wel. En je kan niet terug. Het is één richting. Je kunt niet tegen de stroom heen draaien. Men zoekt wel mogelijkheden, maar... Het wil nog niet helemaal lukken, heb ik begrepen. Maar zo is, wij worden beheerst door de tijd. Maar we hebben de tijd ingedeeld, die over ons heerst, in 12 eenheden. Desnoods 2 keer 12, maar De dag is 12, de nacht is 12. Oké, je kan het als etmaal rekenen bij elkaar, dan wordt 24. Maar nog, doe maar, 12. En dat is meteen een cirkel. Zie. De aardigheid daarvan is dat als je een 12 hebt, dan weet je meteen dat als je een 13 tegenkomt, dan is er iets dramatisch aan de hand. Ik bedoel, niet iets lelijks, maar ik bedoel iets wat de zaak omgooit. Iets, de 13 is van andere orde, daarom noemen wij 13 het ongeluksgetal. Hetgeen wel verklaarbaar is, maar niet juist is. 13 is het getal van de... van de verandering, van de omkering. En toch moet het er altijd zijn. 12 jaar waren ze onderworpen aan Kedor Laomer. Staat dat in de Bijbel? Geloof wel. In Genesis, 12 jaren waren ze onderworpen aan Kedor Laomer. U kunt het zelf nakijken. Ja, aan Kedor Laomer. En in het 13e jaar revolteerden zij of zoiets. Kwamen ze in opstand. Nou, dat is 12 en 13. 13 is een andere. Je hebt 12 discipelen en de 13e die wij kennen, noemen ze een 13e? Paulus. Nou, dan ben je in andere orde teruggekomen. Ja. Toen heb ik het nog nagevraagd aan King Arthur. Maar, ja. Je doet wat soms, hè. Het is wetenschappelijk verantwoord. Je vraagt het nog eens ergens na. Aan King Arthur, maar die was de 13e. Hij had 12 ridders van de tafelronde. Weet u nog? Rond. 12. Ja. Zo moet dat. Die 12 staat voor heerschappij, voor dominantie. En op de klok heb je de 13e, maar die staat in het midden. Daar draait de 12 om. Als die 13e niet is, dan kun je geen 12 hebben. Als er niet iets is van een andere orde, dan kan de 12 niet bestaan. En in het gezelschap van deze 12 is ook een 13e, namelijk de Heer zelf, om wie alles draait. Dat is het centrum daarin. En om zich heen heeft hij officieel deze 12 discipelen. En als er toch meer zijn, dan zijn er 120. Een nul erachter. En dat staat hier dus ook. Omtrent 120 personen. Nou ja, dan heb je natuurlijk het voorbeeld van Israël. Maar die ligt wel erg voor de hand. Het voorbeeld van Israël. Dat geacht wordt een koninklijk volk te zijn. Een vorst met God. Heet dat. Dat is de vertaling van de naam Israël. Een koninklijk volk. Een priesterlijk volk wordt het genoemd in Exodus 19, geloof ik. Dat is waartoe het verkoren was. En het bestaat in alle opsommingen uit 12 stammen. Hoewel elke keer als we het natellen, weten wij, er mist er één. Want het zijn de 13. Dus echt, al het stammen van Israël bij elkaar telt, heb je de 13. Want ja, de stam van Jozef, jawel, maar dat werden twee stammen. Namelijk die van Efraïm en Manasse. Er zijn er 13, maar er wordt altijd één weggelaten. In alle opsommingen, er mist er altijd één. In Openbaring mis je de stam van Dan. Heb je Efraïm en Manasse wel. Ik geloof dat die onder Jozef genoemd wordt trouwens. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dan mis je de stam van Dan. In Deuteronomium 33 bij de zegeningen, hoe dat maar heet, de profetieën van Mozes over de stammen van Israël, mis je Simeon. Je bent altijd met 12. En we hebben het over de 12 stammen van Israël. Het land werd verdeeld in 12 gebieden voor de 12 stammen van Israël. Maar er was nog een 13e, dat was Levi. En die kreeg niet een stuk land. Die viel daar buiten de boot. Heb je dat? Je hebt met 12, maar zoek de 13e. Nou ja. En daar gaat het dan om, op een of andere manier. Ik kan er nou niet op ingaan, op die kwestie. Maar het gaat er maar om dat we de betekenis begrijpen van dit getal. Het wordt later wordt het nog toegepast in Openbaring 21. Waar wij een visioen hebben genoemd het Nieuwe Jeruzalem. Maar het is een visioen over het koninkrijk, het Messiaanse Rijk, dat uit de hemel nederdaalt. Het is een en al symboliek. En dan staat er over die stad in vers 12. Het had een grote en hoge muur en had 12 poorten. Want heerschappij, macht kun je alleen uitoefenen als de deuren dicht zijn. Dat weten ze in Den Haag niet, maar wij thuis weten dat wel. Ja, echt wel. Maar goed, de deuren moeten op slot. Als ik naar bed ga, krijg ik altijd een melding. Oh, die deur is niet op slot. Dan moet ik het al van very sure, krijg je dat, hè? Die, ja, serieus. Die zegt dan, die deur is niet goed, is een fout. En dan moet je uitzoeken welke. Soms, meestal meldt hij ook wel welke. Of het raam zit niet goed dicht, maar het moet echt wel dicht, anders ben je niet goed beschermd. Ja, of ik dat heb, ja, dat heb ik, maar dat moet. Dat is niet anders. Dat zit hem in de aard van de woning. En dat heeft met verzekeringen te maken. Dus vandaar dat ik dat heb. Maar het is wel vermakelijk, ja. De deuren moeten dicht. En anders krijg je problemen. Maar ja, dat willen ze niet horen inderdaad. Dus ik zal me er ook niet mee bemoeien. Ik vind het zo absurd. Wat zei mijn moeder? Als ze weggingen, liet ze de kinderen achter. Mijn vader was natuurlijk ook weg. Mijn moeder was weg. En dan was tegen de kinderen. Ze naar bed gaan. Hond binnen, kat buiten, deuren dicht, licht uit. Dit was 70 jaar geleden of langer. Maar dat doet er nou niet toe. Hond binnen, kat buiten. Later heeft ze de spijt betuigd. Ze zegt, ja, het had andersom gemoeten, maar dat wist ik toen niet. Dus hond buiten, kat binnen. Maar ik weet het ook niet. Ik heb het probleem ook niet meer, dus vooruit. Deuren dicht en licht uit. Nou ja, dus poorten. In de poort wordt geregeerd. Zonder poort kun je niet regeren namelijk. Sterker nog, het begrip poort wordt in de Bijbel gebruikt op literair niveau. Dat is een hoger niveau, zegt het maar tegen de minister. Dat is een hoger niveau. En dan bestaat het woord poort gewoon in de betekenis van regering. Wij weten dat allemaal, want de naam van Sarah vertalen wij met vorstin. Tsarin zou leuker geweest zijn, want dat woord is het. Met vorstin, maar het is ook het woord voor de poort. Dat is het. Of zo'n poorteres was, ja, misschien wel. Ja, weet je niet. Maar dat is het. Vorstin, je kunt macht uitoefenen, koningschap uitoefenen desnoods. Maar zonder poort gaat dat niet. Je moet de mensen binnen kunnen houden of je moet de mensen buiten kunnen houden. Dus de stad had 12 poorten en de poorten en in de poorten 12 engelen en namen erop geschreven welke zijn der 12 geslachten der kinderen Israëls. En dat staat in vers 12 van Openbaring 12 voor iemand die dyslectisch is. Want het is 21, hè? Er zijn twee dyslectischen in de zaal. Oké. Okay. Openbaring 21. Vers 12, ja. En dan staat er in vers 14... en de muur der stad had 12 fundamenten... en in dezelfde namen de 12 apostelen des lams. Bovendien was de stad vierkant, alle zijden waren gelijk... en die zijde was 12.000 stadien, staat er. Heb je dat? Vers 16... En hij had aan muur 144 ellen, dat is 12 maal 12. Nou, dat lijkt me wel even genoeg. Voor zover er afmetingen zijn hier en voor zover er wat geteld wordt, is het 12. Of een veelvoud daarvan, maar in ieder geval 12. 12 staat voor heerschappij. En dat is waar het over gaat, om het koninkrijk van Christus. En over die lui staat dan vervolgens in vers 16 van Handelingen 1. Mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot, of maar, kan ook, had het lot namelijk deze bediening verkregen. Dat was zijn taak. Wat er letterlijk staat, ik weet dat het wat moeilijk taalgebruik is, maar wat er gewoon staat, is dat de functie van Judas was om de profetie, de schrift, uit de mond van David, om die te vervullen. Want daar wordt naar verwezen. Welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas. En daarom moest er iemand komen onder de naam Judas. En die moest dat doen wat door David in de psalm was aangekondigd. Had dat enig nut dan verder? Nou, het nut van... Sorry dat ik dat woord gebruik, maar het nut van Judas is dus dat hij de profetie van David vervuld heeft. En kijken wij zeggen, nou, is dat nou zo erg? En wanneer voeren ze de Passion weer op? Morgen? Vandaag? En ik weet niet hoe dat... Ik hou het niet bij, dus misschien zit ik ernaast. Ik hou het niet echt bij. Ik kan het niet tegen. Dat is niet goed voor mijn gezondheid. Maar goed, maar elk jaar opnieuw, elk jaar denk ik weer... Ze maken de Judas steeds sympathieker. En Jezus maken ze steeds onbenulliger. Zo van Judas was een held, die kwam voor zijn idealen op. Maar helaas, het heeft niet gewerkt. Zo van een van de varianten luidt. Judas had vastgedacht van, ik kan hem rustig verraden of hij zelfs in gevaar brengen. Misschien dat hij dan gaat hij vast wel van zijn macht gebruik maken. En dan doet hij een groot wonder en dan komt hij er één keer goed. Als hij dat uit zichzelf dan niet doet, dan zal ik hem een handje helpen. Waarmee, dus officieel, de circuleringen bestaan. En dan is Jezus ineens een slumiel die wat slap is en niet goed weet wat hij ermee aan moet, terwijl hij eigenlijk de troon van David natuurlijk moet herstellen in Jeruzalem. En zo heeft men de rollen omgedraaid, want de echte held was Jezus en de slumiel was Judas, want die heeft niks zinnigs gedaan. Het heeft hem wel de kop gekost. U denkt toch niet dat ze Jezus niet gevangen zouden hebben als Judas zijn rol niet gespeeld zou hebben? Dat is nog eens een slumiel. Die doet dan het een en ander en het keert op zijn eigen hoofd neer, kost hem de kop en het verandert aan de gang van zaken helemaal niks. Behalve dan dat ik kan zeggen, nou ja, nou, daarmee is de profetie van David vervuld. Dan is de volgende dag, had David die profetie dan niet achterwege kunnen laten. Toch? En daarna, daar zijn we er nog niet, want daarna moet ik u zeggen, maar waarschijnlijk hoort u dat ook niet voor het eerst uit mijn mond, dat ze ongeveer alle keren als er staat dat iets gebeurd is opdat de profetie vervuld zou worden, want dat is wat hier staat, betekent het weliswaar dat dat gebeurd is dus, maar het betekent tegelijkertijd dat er nog zo'n vervulling, nog een vervulling van moet komen, gewoonlijk in de toekomst. Niet noodzakelijk, maar gewoonlijk wel. En het begint al bij zijn geboorte natuurlijk, en wat er verder volgt. Bij zijn geboorte. Hij moest vluchten naar Jeruzalem. Hij moest vluchten naar Egypte. Omdat er in Hosea staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Is dat erbij? Toen hij dat uit terugkwam. Daarmee is die profetie vervuld. En toen zouden ze gaan wonen in Judea. En geen voor de hand lag, omdat Bethlehem daar lag en zo. En toen droomde Jozef één droom. Het ging Jozef een gewoonlijk doen. Dromen. Maar toen maar. En dan zegt een engel tegen Jozef: nee, je moet gaan wonen in Galilea. Waarom? Ja, om dat vervuld worden. En het ging staat bij de profeet Jesaja. over het land van Zebulon en Naphtali en Galilea der heidenen. Maar waarom dan? Ja, omdat het in Jesaja staat, maar dat is toch geen echt argument. Waarom moest de Heer wonen in Galilea? Omdat Jesaja dat gezegd heeft. Oké, maar waarom heeft Jesaja dat gezegd? Waarom moest dat? Kausaal bedoel ik, hè? Ja, weten wij niet. Dus het is allemaal, ja. Enzovoorts. En zo hebben we talloze van die profetieën. Maar ze krijgen later hun betekenis. Zie? Als de Messias in de toekomst komt, komt hij uit Egypte. Of dat letterlijk zo is, ja, het zou goed kunnen. Je kan het ook breder nemen en Egypte beschouwen als een beeld van de heidenwereld als zodanig, wat het oorspronkelijk ook was. Daar komt hij vandaan, ja. Niet uit het midden van het Jodendom. Echt niet. Dat is één. En uit Gallië. Galilea, nee, het is Gallië der heidenen. Dat waar Zebulon en Naphtali werkelijk terecht zijn gekomen, dat is hier in Noordwest-Europa. En daar zal de zaligheid zijn domicilie, zijn thuis, zijn huis krijgen. En als iemand, komt een van de vaste zinnen, als iemand toen gezegd zou hebben, dit kan de Messias niet zijn, want eerst moet hij nog in Galilea der heidenen enzovoorts, omdat het in Jesaja staat, nou, dan heeft hij komt toch uit Nazareth in Galilea. Klopt toch? Maar niet als hij straks in de toekomst komt, is hij die Jezus die zijn thuis had in Noordwest-Europa in het algemeen, en dat wil zeggen onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Dat is wat het is. En zo zijn er veel meer van dit soort uitspraken over profetie die vervuld moest worden. En dan krijg je wat ik altijd noem een geforceerde vervulling. Nou, die rol heeft Judas moeten vervullen. Want de profetie uit de psalm, daar hebben we het nog over. Maar die profetie uit de mond Davids is een profetie. Natuurlijk, dat blijkt, staat in de Bijbel over Judas. Maar eigenlijk, en in hoogste, want er is niveauverschil, in hoogste instantie, het is een profetie over het Joodse volk. Het is trouwens aantoonbaar, want bij een van die uitspraken gaat het over een meervoud en niet over een enkelvoud. En dat kan omdat een volk bestaat uit meerdere leden, om zo te zeggen. En je kan het aanduiden in het enkelvoud, maar ook in het meervoud. Ook ons taalgebruik staat dat toe. Voor zover er iemand is die daartoe moet staan dan. Maar toen maar. Maar het gebeurt in elk geval. En die bediening heeft hij gekregen. Dat wil zeggen, zijn struikeling, de struikeling van Judas, is een beeld van de struikeling van het Joodse volk. En dat is de enige functie van Judas. En het vervolg op dit verhaal is dan dat, aangezien Judas gemist wordt, hij vervangen moet worden. Waarom moet dat? Omdat er al die 12 apostelen moeten zijn, zij de apostolische gemeente of kerk of hoe dat maar heten mag. En het antwoord is nee, Judas moest vervangen worden omdat het Joodse volk vervangen zou worden. Want de zaligheid, het woord dus, zou van hen weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. En daarmee wordt de functie van Judas voortgezet. Niet alleen is hij een beeld van de struikeling van het Joodse volk, maar het vervolg erop, hier in Handelingen, houdt in dat inderdaad dat Joodse volk vervangen zou worden door een ander volk, zoals Judas vervangen werd door Matthias. Heb je dat nog? En in de praktijk, Judas, het Joodse volk, werd natuurlijk vervangen. Judas als naam voor de 2 stammen van Israël werd vervangen door de 10 stammen van Israël. Daar ging de zaligheid naartoe. En dat is gewoon een historisch feit. Dus dat is makkelijk om dat allemaal te zeggen. Maar dat is wat hier geïllustreerd wordt. En het is uit de psalmen, het is uit de psalmen, die profetieën. Maar dat zijn er zelfs twee verschillende. En het zijn nog meerdere uitspraken die daar gedaan zijn over Judas, hè. Want ik ben te kijken of het erbij staat. Ja, er staat er inderdaad bij. In Psalm 41. Ja, dat is niet de meest voor de hand liggende. Maar inderdaad, daar staat het wel. Maar u weet toch dat Judas werd weggestuurd uit de opperzaal eerst. Hij was er eerst bij en daarna werd hij weggestuurd. Dat staat trouwens pas in het Johannes... Ik moet altijd zoeken in mijn eigen aantekeningen. Dat staat trouwens pas in het Johannes-evangelie. Want daar staat die uitdrukking... Wat gij doen moet, doe dat haastelijk. Bij de anderen wordt het niet vermeld. Bij de anderen wordt wel vermeld dat de Heer hem dat brood toereikt. En zegt, degene die dit toereikt, die zal mij verraden. Enzovoort. En dan lees je niks over dat hij verdwijnt daar... Je hebt er al in gelezen dat hij aanwezig was. Maar toen zij daarna met z'n allen in de hof van Gethsemane waren... kwam daar diezelfde Judas. Dus die moet intussen een andere route genomen hebben. En in het Johannes-evangelie wordt dat inderdaad genoemd... dat de Heer hem als het ware wegstuurt uit de opperzaal. Ja, dat is in... Kijk, ik geef even een opsomming. In Matthäus 26, vers 25, is ze nog in de opperzaal. Dat is ook zo in Lucas 22, vers 21. Dan zit hij nog steeds daar aan tafel. Hij zegt zelfs, ben ik het, Heere, en zo. En dan heb je Johannes. Dat is maar een paar bladzijden terug hier. Vanuit Handelingen heb je Johannes 13. Waar hij in vers 26 nog aanwezig is. Daar staat dat deze is het die ik de beten als ik ze ingedood heb geven zal. En als hij de beten ingedood had gaf hij ze Judas, Simons zoon. Simons. Judas, Simoni. Iscariot. En na de beten, toen voerde Satan in hem, de tegenstander, en Jezus zei tot hem, wat gij doet, doe het haastelijk. En dit verstond niemand dergene die aanzaten, waartoe hem dat zeide. Nou ja, maar vers 30, hij dan de beten genomen hebbende, ging terstond uit en het was nacht. Ja, dat wisten we al, maar er gaat de duisternis in. En dat staat eigenlijk al, nee, dat staat... Alleen maar hier in Johannes 13. Hij is eerst aanwezig en daarna verdwijnt hij. Wat het uitbeeldt, nou als je later deze nieuwtestamentische periode krijgt van Handelingen, na de opstanding van Christus, dan word je geconfronteerd met een zware Joodse inbreng, ook onder de gelovigen, zware inbreng van Joodse traditie. Misschien moet je het zelfs andersom zeggen. Het is de inbreng van het evangelie van het nieuwe verbond. Maar het Jodendom houdt daar in stand. Tot in Handelingen 15. Waar sprake is dan van of de gelovigen uit de heidenen ook Joods moeten worden. En onder de wet moeten leven. En daar zegt Petrus dan, het is precies andersom. En daarna zegt Jacobus, de broeder des Heren. Het is inderdaad andersom. Bovendien, God verzamelt zich een volk uit de heidenen. Dat wil zeggen, dat is een volk met een heidense en niet met een Joodse achtergrond. Die is moeilijk. Maar ik ben bezig met een artikel over het misverstand van de Joods-christelijke cultuur waarin wij leven. Maar ik aarzel om dat te publiceren, omdat het zo actueel is. Onverbloemd antisemitisme. Nou ja, Jodenhaat is het eigenlijk natuurlijk. Dus, en om daar nog weer aan te haken. Dat was niet mijn bedoeling namelijk. Maar dat komt nou zo uit. En nou weet ik niet of ik dat wel zal doen. Ik had trouwens ook nog een brochure van mijn vader. Dat luidt... Dat is de tweede die je ooit schreef, 1960. Ik ben geen Jodenhater. Maar om dat nu voorop op circulaire te zetten, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik wil liever niet direct in dit soort conflicten betrokken worden. Dus nou moet ik ineens overnieuw beginnen met een circulaire in elkaar te steken. En dat is wel lastig, moet ik je zeggen. Want het laat me dan toch niet los. Want het is inderdaad waar. Wij leven niet in een joods-christelijke cultuur. Dat zijn twee dingen die zijn tegengesteld. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Zie? Judas, die staat voor het jodendom, was in de opperzaal aanwezig. Oké, het was voor de dood van de Heer Jezus, ik weet het. Maar hij was in de opperzaal aanwezig. Hij kreeg zelfs het brood uitgereikt, wat toch een beeld is van de gemeenschap die men heeft. En daarna stuurde de Heer een bruid. Vanwege de tegenstander die in hem werkte, of zoiets, de Satan. Zie? Nou, dat is wat in het christendom gebeurd is. In de periode van Handelingen, en het is eigenlijk nooit goed gebeurd, nooit definitief, want we zitten nog steeds met dat verschijnsel. En dat is volkomen ten onrechte. Het hoort er niet bij. Het jodendom, elke vorm van religie trouwens, wordt de kamer uitgestuurd. Dat hoort niet in die openzaal, dat is niet een hemels ding. Wij horen daar thuis. Zie? Of nog anders, het mag dan van oorsprong sterk Joods van aard geweest zijn, maar er komt iets anders voor in de plaats. Judas wordt vervangen door ene Matthias. Dat moet ik vlug zeggen, want als ik, dat komt omdat we moeten pauzeren. Maar ik moet vlug, anders moet ik zeggen, Judas werd vervangen door ene Jozef. Die stond voorop. Daar waren we zelf ook al opgekomen, denk ik, inmiddels toch. Maar die wordt niet gekozen, want die verdwijnt meteen al van het toneel. Dat verbaast ons ook niet. Het verbaast ons alleen dat het wel erg vlug is. Deze keer, dat hij meteen al van het toneel verdwijnt. En daarvoor komt dan in de plaats Matthias. En toch Jozef, denk ik dan altijd, maar vooruit maar. Van Juda naar Jozef, van de twee naar de tien stammen. Alleen de naam Jozef komt niet bovendrijven. Jozef is zoek. Hij heet Matthias. In vers 16 lezen wij dus, deze schrift moest vervuld worden. Let op, dat is waar het om gaat. Dit is waarmee met de deur in huis gevallen wordt. Hoe zeggen ze iets? Dus de aanleiding tot deze schrift moest vervuld worden. Niet eerst van, we hadden een broeder onder ons, maar helaas, ja, dus betreuren het allemaal zeer. En dus, het gaat niet eens over Judas, het gaat over de schrift. Deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Daar staat in mijn Bijbel bij dat het afkomstig is uit Psalm 41. En dat is ook zo, de uitdrukking. Psalm 41 is dat. Dat is, ja, de hele psalm gaat over de vijanden van de Heer. Al zijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is. Vers 8 is dat. Zeggende, een Belialstuk kleeft hem aan. En hij die nederligt zal niet weder opstaan. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die de beurs had, lees je bij sommige van de, in sommige evangeliën, Judas, dat was de penningmeester van het gezelschap, hè? Op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, dat is natuurlijk heel wat meer dan alleen die ene, het ene stukje brood. Dat was slechts een afbeelding. Het idee is dat de discipelen allemaal leefden op kosten van de Heer Jezus. Maar ze volgden hem. Men had ze gezegd, volg mij. Laat die netten maar liggen en volg mij. Ze leefden op zijn kosten. Zelfs als ze onderweg zou gecollecteerd zijn geworden, want dat weten wij niet, dan nog komt het bij hem terecht. En dan Peters beheert dat. Hebben u dat nog? Maar ze leefden op zijn kosten. Dat is één. Het andere ding is dat ik al jaren geleden ben kwijtgeraakt het romantische idee dat de Heer Jezus arm was. Nur ein armer Wandergezel. Dat lied, maar goed. Een eenvoudig timmerman die maar nauwelijks kon rondkomen, zal ik maar zeggen. Dat heb ik al lang vergeten, want ja, dit is de koninklijke familie. Ja. Ze komen vanuit het buitenland, komen ze goud, weer ook en mirre brengen en zo. Waar is dat gebleven eigenlijk? Ik denk dat ze financieel geen probleem hadden. Verder. En dat betekent dus inderdaad dat ook al zou de grote sponsor achter het hele verhaal zijn geweest, ene Jozef, bijgenaamd van Arimathea, dan nog blijft dat de discipelen leefden op de zak van de Heer Jezus zelf. En zo staat het hier ook. Die mijn brood at. Je denkt toch niet dat we hier een profetie hebben over het ene stukje brood dat ze... Toch? En die deed het nog geforceerd ook. Toch? En ze een zal mij verraden. Toen vroegen ze wie. En toen zei degene aan wie ik dit brood uitreik. Waarom deed hij dat zo? Omdat het een verwijzing is naar deze psalm. Die heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Ik zou verzenen toch maar overdrachtelijk nemen. Maar de uitdrukking in Handelingen 1 komt dus hier vandaan. Die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Maar we hebben niet alleen deze psalm. We hebben er nog een paar meer waarin deze dingen vermeld worden. Dat is namelijk in de eerste plaats psalm 69. Nog meer woorden. Dus psalm 69... Daar hebben wij bijvoorbeeld vers 22. Ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Zodat je meteen terecht bent bij de kruisiging. Want daar is dat gebeurd. Los van eventuele hogere, lagere, overdrachtelijke betekenis. Het is letterlijk gebeurd. Hun tafel, maar nou weet je zeker dat het overdrachtelijk is, hè? Hun tafel, de tafel is de uitbeelding van gemeenschap, van een cultuur. Dat is een gemeenschappelijke wijze van leven, denken enzovoorts. Ik weet niet wat ze u geleerd hebben op de hogere school, hogere burgerschool. Maar op de meer uitgebreide lagere school heb ik... Nou ja, toch, ik vind het een stuk onzin. Heb ik geleerd dat de tafel de uitbeelding is van gemeenschap. En vervolgens dat de iets als de democratie, wat in mijn jeugd dan toch nog hoog aangeschreven stond, direct na de Tweede Wereldoorlog, iets als democratie alleen werkt in een gemeenschap, dat, het woord zegt het al, in een land dat één gemeenschappelijke cultuur kent. Je kunt alleen zo'n groep besturen volgens dit systeem, als er enige samenhang in zit. En naarmate de samenhang, maar nou praat ik dus buiten het onderwerp eigenlijk. Maar en naarmate die samenhang er niet meer is, faalt dus de democratie. En dat heb ik gewoon op school geleerd. Niet eens op het uitgebreide, maar gewoon op het normale lager onderwijs bij meester Kokmeijer in klas nummer 6 van de lagere school. Dat was de klas van het hoofd der school. Die zei dan dat sommige landen inderdaad niet democratisch geregeerd kunnen worden, omdat ze geen eenheid kennen. En een van de voorbeelden daarvan was Rusland, de Sovjet-Unie. Dat is zo'n grote verscheidenheid van culturen, van volkstammen, van landen, van genealogieën. Maar goed, godsdiensten. Dat je dat niet onder één democratisch bestuur kan brengen. Daar heb je een opgelegde dwang nodig. Iemand die de beslissingen neemt en over de macht beschikt om dat ook inderdaad uit te voeren. Zo werkt zoiets. Nou ja, en daarna is het natuurlijk de vraag of er in Duitsland dan zit met al die verschillende deelstaten. Dan zeg ik, nou ja, die hebben een keizer voortgebracht en meteen oorlog, toch? Of de Fransen, die per definitie onderling verdeeld zijn. Brengen ook een keizer voort en ellende. Hoe gaat dat? In Nederland, ja, de eenheid is daar al lang weg natuurlijk. In ons land. Het is geen gemeenschappelijke cultuur. Ik kwam hier ook net op mijn... Het is nou nog licht als ik hier kom, maar s'avonds. En dan zag ineens een moskee aan mijn rechterhand. Hier. Dat had ik nog nooit gezien. Hier vlakbij. Ja. Ja, dat is een andere cultuur, hoor. Dat is nou helemaal zo. Nou ja, u weet er alles van. Maar het is het falen van de democratie vervolgens. Dat kan dan niet. Als je dit laat gebeuren, als je de deur openzet, dan valt je systeem, je staatsinrichting valt in elkaar. Dan moet je overgaan tot een andere staatsinrichting. Maar ja, welke dan? We hebben alles al gehad en alles al geprobeerd. Zie. Maar toen maar. Tafel. De tafel is dus waarin ieder aanzet, is de uitbeelding van gemeenschap. Dat geldt ook voor wat wij de avondmaalstafel noemen. Dat is het belang ook van dat beroemde schilderij, waarvan de Roomse kerk zegt dat het de uitbeelding is van de eenheid van de kerk. En ze hebben groot gelijk. Zolang ze het woord Rooms weglaten tenminste. Maar dat is het. Nee, het is niet de uitbeelding van lijden en dood. Ik weet niet wie dat er ooit van gemaakt heeft. Ook diezelfde kerk, denk ik. Maar toen maar. Ik weet het niet. Ik hoef het ook niet te weten. Ik moet alleen weten wat de Bijbel ervan zegt. En die zegt dat het een beeld is van gemeenschap en dus van leven. Dat is een tafel. Zie? En als iedereen aan de tafel gelijk is, dan is de tafel rond. Dus ik heb zo mijn bedenkingen tegen King Arthur. Maar het ging daar ook mis, dat weet hij toch. Hè? Huwelijksproblemen, praat me er niet van. Ronde tafel, dat is een mooi ideaal. Maar tafel, gemeenschap. En hun tafel, dat is in dit geval het Jodendom, worden voor hun aangezicht tot een strik, tot een volle vergelding, tot een valstrik. Want dat is met het Jodendom gebeurd. Waar men de Joodse cultuur in stand heeft gehouden, heeft men een Joodse identiteit in stand gehouden, dan wel gecreëerd alsnog. En daar is weerstand tegen, ik zeg het maar netjes. Als ze die tafel niet gehad hadden, dan zouden ze mensen geweest zijn zoals elk ander. Dan zouden ze geassimileerd zijn, zoals dat zo mooi heet. En ik weet wel dat er dan weer mensen boos worden, maar wij kennen ook in Nederland een boel mensen die van Joodse afkomst zijn. Dat weten wij heel zeker. Maar ze trekken zich daar niks van aan. Ze voelen zich niet zo. Ze rekenen zich niet zo. Ze zijn geassimileerd, heet dat. Ze hebben zich aangepast. Ze zijn geworden als elk ander. Dat is wat in de Bijbel trouwens Israël bij gelegenheid verweten wordt. Met name Ephraim. Ze zijn geworden als elk ander volk. Ze onderscheiden zich niet meer en hebben daarmee hun bestaansrecht verloren. Maar ja, als je dat in stand houdt, ja, dan ben je herkenbaar. En bij gelegenheid zul je vervolgd worden. Want in een in een collectief systeem, in een staatsinrichting, krijg je altijd problemen met minderheden die zich van de hele rest nadrukkelijk onderscheiden. Door wat voor wijze dan ook. Het kan door kleding zijn alleen al. Want meestal is dat dan weer de uitdrukking van iets wat hoger is of lager. Weet het niet anders is. Religie. En dat wordt bij gelegenheid, als zo'n minderheid groter wordt, wordt het als bedreigend ervaren. En als zo'n minderheid maar klein genoeg is, dan lachen we erom. En dan, maar dan voelen ze zich onderdrukt. Dus je houdt daar problemen mee. Hebben we die nog? En zeker in een democratie worden ze onderdrukt, want ze krijgen nooit een zin. Ze zijn minderheid. Komt nooit goed. Ze worden altijd gepasseerd. Dat is het nadeel van de democratie in de praktijk. In theorie zouden ze naar hun percentage van de bevolking, naar dat percentage zouden ze bij gelegenheid ook hun zin moeten krijgen. Maar in democratie met gelijkheid van stemmen krijgen ze dat dus nooit. Dus er zit ook iets onrechtvaardigs in. Zie? Maar ja, rechtvaardigheid, dat bestaat hier niet. Het is er niet, maar dat zijn problemen die je niet kunt oplossen. Maar daarmee is hopelijk verklaard wat hier staat. Hun tafel worden tot een strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. En vergis u niet, dit is wat uitgebreid aangehaald wordt, geciteerd wordt in Romeinen hoofdstuk 11, waar het gaat over de val van het Joodse volk. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, enzovoort. Maar letterlijk worden deze versen aangehaald, inclusief vers 24 en 25. Laat hun ogen duister worden dat ze niet zien en doe hun lenden gedurig waggelen. Dat betekent dat ze moeite hebben zich staande te houden. En ze zijn blind. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan. Dat gaat toch over het Joodse volk? En dan staat er, hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Maar die woorden worden in Handelingen 1 aangehaald en toegepast op Petrus in vers 20... Want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest. Het heet in de psalm, althans in de vertaling, paleis. Mocht u daar moeite mee hebben, dan moet ik u zeggen, het woord paleis is gewoon ons Nederlandse woord plaats. Place. Of het nou een palace is, doet maar in het Engels dan. Of het nou een palace is of een place. Je haalt er gewoon een letter uit en dan heb je hetzelfde woord. Het is een plaats. En in Zuid-Afrika is dat een boerderij. Een plaats. Dus ja, woonsteden. Dat is wat het is. Als het dan eventueel een koninklijk volk is, het Joodse volk, oké, dan vertaal je het met paleis. Maar hun plaats. Hun woonsteden worden woest. Dat gaat over Judea, het Joodse land, en meer specifiek wellicht over Jeruzalem. Maar dat kan ik makkelijk zeggen, want dat is verwoest geworden. En zal nog verwoest worden, overigens. Maar het punt is dat, lezend Psalm 69, worden wij geacht te begrijpen dat het over het Joodse volk gaat, hun tafel, hun, en al dat meervoud, terwijl Petrus in Handelingen 1 het aanhaalt in het enkelvoud en zegt dat het van toepassing is op Judas. Daar gaat het me nu maar om. Zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Dat is Psalm 69. Ik kijk nog even verder. Doe maar. En dan hebben we daarnaast Psalm 109. Net zo'n soort psalm. Gaat weer over de vijanden. Ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd. De Satan sta aan zijn rechterhand. Vers 6. Vers 7, als zijn gericht wordt, zo ga hij schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde. Dat betekent gewoon zijn gebed is mis. Komt niet aan. Betekent dat gewoon. U weet wat zonde is. Dat is, dan mist het zijn doel. Dus de gebed komt niet aan. Wordt verkeerd bezorgd. Wordt helemaal niet bezorgd. Wordt niet gehoord. Dat zijn dagen weinig zijn. En ander nemen zijn ambt. In Handelingen wordt het aangehaald. Nog steeds in vers 20. Aan het eind van het vers. Een ander nemen zijn opzienersambt. Daar staat een ander nemen zijn opzienerschap. Opzienerdom bestaat niet, geloof ik. Hè? Opzienerschap. Priesterschap. Priesterdom bestaat wel. Priesterschap. Het woord ambt staat daar dus niet. Nemen zijn opzienersambt. Zodat als je vraagt wat is dat ambt in Psalm 109 vers 8. Dan staat er dat heet het opzienerschap. Dat hangt samen met herderschap. Het toezien op de kudde enzovoorts. Maar hoe dat ook zij. Het is een uitspraak in Psalm 109 over het Joodse volk. En een ander dan het Joodse volk zou in dat ambt van het Joodse volk treden. Dat van herderschap, dat van opzienerschap. Alleen Petrus paste toe op Judas. Maar in de psalmen gaat dit over het Joodse volk. En het komt dus overeen, deze uitspraak, met Matteüs 21... Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Zal vervangen worden. Nou, dat is het hele punt. Judas wordt vervangen in de praktijk door Matthias. Dat staat in het laatste vers van Handelingen 1. En het Joodse volk wordt vervangen door... Nou ja... In de praktijk de gemeente. En ik houd het dan daarmee maar op Matthias. Maar neem niet weg dat voor in de rij stond eerst Jozef. En dan viel het lot op Matthias. Want officieel is het zo dat de positie van het Joodse volk... aan wie de woorden Gods waren toevertrouwd uit... Romeinen 3, vers 1 is het, geloof ik, of 2. Dat het Joodse volk vervangen wordt, twee stammen, het Joodse volk vervangen wordt door de 10 stammen. Dat is ook Israël. Zodat daarna de vraag gesteld kan worden, heeft God zijn volk verstoten? En Paulus kan naar eer en geweten en volmondig antwoorden, helemaal niet, volstrekt niet. Niettemin is het Joodse volk gestruikeld en als zodanig verstoten. Oké. For the time being, zeggen we dan. Voor de tegenwoordige tijd. Dat het anders wordt in de toekomst, ja, maar niettemin... Ja, God heeft dat volk verstoten. Zeker wel. Het Joodse volk, maar niet zijn volk als zodanig. Want dat was Israël. En als dan het Joodse volk gedisqualificeerd is... tot zwijgen gebracht is, ik haal de woorden ongeveer uit Hosea 4... dan betekent het logische wijze dat het andere deel, het andere huis van Israël... dus in die positie is terechtgekomen. En dat is precies wat er gebeurd is. De Heer heeft zijn handen gekruist en gezegd... jij niet, maar... enzovoorts. Vele laatste zullen de eerste zijn, de eerste de laatste, enzovoorts. En daaruit is voortgebracht... Uit die omstandigheid is voortgebracht de gemeente. Precies zoals de Heer het formuleerde in Matteüs 21. Zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Want de gemeente zou in theorie voortgekomen kunnen zijn uit Juda. Dat wil zeggen uit het Joodse volk. Dat is volstrekt hypothetisch, want het zou in strijd zijn met wat de Oud-Testamentische profetieën feitelijk zeggen natuurlijk. Maar de gemeente nu wordt het volk van eerstgeborenen voortgebracht. Inderdaad uit Jozef. Maar ja, dat is wel in overeenstemming met de profetie. Want dat is de belofte van eerstgeboorterecht zoals ze geven aan Jozef. En vervolgens aan Efraïm en Manasse. En vervolgens aan de 10 stammen van Israël. Is toch zo gebeurd. En dan heb je heel theoretisch nog de eventuele vraag. Maar als dan, stel nou dat het Joodse volk nou toch tegen alle verwachtingen tot geloof zou gekomen zijn. Dan waren die profetieën die we net gelezen hebben van toepassing geweest op Judas. Dan zou die profetie over Galilea de Heidenen toegepast zijn geworden op de Heer Jezus die immers in Galilea was opgegroeid. Dan zou de profetie over, zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die vreselijke dag des Heren komt, zou vervuld geworden zijn in de bediening en het werk van Johannes de Doper. Dan zou de profeet als Mozes, de profetie over de profeet als Mozes, vervuld zijn geworden door de Heer Jezus zelf. Als profeet als Mozes. Kun je navragen bij de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Doe nog eens wat. Dan zou de profetie over uit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen, inderdaad, vervuld zijn geworden door de vlucht naar en de terugkeer uit Egypte van de Heer Jezus. Nou, en zo verder. Er zijn er nogal meer, hoor. Echt. Dan zou die profetie over het volk zou verhard en blind zijn, enzovoorts. Zou horen door horen, maar niet verstaan en zien, de zin niet bemerken uit Jesaja 6. Die zal vervuld zijn geworden in toen de Heer tot hen sprak, tot het volk sprak vanaf het schip uit de zee op zee naar de schaarrode oever in gelijkenissen. Matthäus 13. En er staat erbij, want daarin wordt vervuld wat Jesaja staat erbij, wat Jesaja gesproken heeft. Horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar bemerkt niet enzovoorts. Terwijl wij nu zeggen, ja, maar dat is een profetie over onze tegenwoordige tijd. En dan hebben we nog een profetie over. Maar er staat in Jesaja dat er een tijd komt dat de Heer tot dit volk zou spreken door lieden van andere talen in belachelijke lippen. Zoals het Fries en het Gronings en West-Fries. Nou ja, dan is dat gebeurd op de Pinksterdag. Spreken in tongen. Dat was het. Er staat er ook bij dat dat vervulling is van wat Jesaja gezegd heeft en zo. Maar feitelijk zijn de profetieën over de situatie van onze tegenwoordige tijd. Ik kan ook andersom zeggen. Feitelijk ligt onze tegenwoordige bedeling verborgen achter deze profetieën met hun betrekkelijk oppervlakkige vervulling. Nou, zo heb ik er nog een paar, maar dan ben ik van het onderwerp af. Waar het nu om gaat is natuurlijk eenvoudig dit. Die tafel van de Jood is hun geworden tot strik en val. Maar in dezezelfde opperzaal, een paar weken hiervoor, was een tafel geïnstalleerd, toebereid, waarbij de discipelen aanzaten bij de Heer. En ze zijn daar nu nog. De Heer zelf is niet lichamelijk meer in hun midden. Maar aan die tafel in die opperzaal zijn ze nog steeds. De vorige keer hebben we het gehad over die opperzaal. Als uitbeelding van de hemelse positie van de gemeente. En daar zitten we aan één tafel. En ik ontkom er niet aan door elke keer erbij te vertellen. Ja, dat is dus niet een uitbeelding van lijden en dood. Ik vind dat. Ik zeg het ook niet al te voorzichtig, maar toch. Ik vind het een van de ernstigste misverstanden binnen het christendom eigenlijk. Dat men van brood en wijn gemaakt heeft tekenen van lijden en dood. Verzin ze maar. Wie heeft dat verzonnen? Daar kom je niet op. Het is toch geen giftige wijn? Het is toch. Nee, ik moet even denken aan Socrates. En ja. De gifbeker, de manier waarop mensen geëxecuteerd werden. Moesten ze giftige wijn drinken enzovoort. Maar zelfs dan betekent het nog dat gewone wijn zonder het gif erin een beeld is van leven. En daarom heet het ook zo, hè? Het is op het leven. Lachaim. Het is een beeld van leven. Ook in de Joodse traditie, ook die van de paasmaaltijd, want daar komt het vandaan. Lachaim, op het leven. En wie ervan gemaakt heeft een beeld van de dood. En hetzelfde geldt voor brood. Brood is leven. Er moet brood op de plank komen enzovoort. Er moet in brood voorzien. Maar brood is leven. Wij noemen het wat uitgebreid levensmiddelen. Maar het is gewoon leven. Dat is wat het is. Ik heb thuis ergens... Ik moet het zoeken. Maar ik weet zeker, ik heb thuis ergens een encyclopedie van symboliek. Uit de hele wereld. Niet, helemaal niks bijbels of zo. Ja, wel, het wordt er wel in genoemd. Maar het is gewoon symboliek in de wereld als zodanig. In menselijke cultuur en wat erover bekend is. Ik heb het wel eens opgezocht. Wat staat er dan bij brood en wat staat er dan bij wijn? Nou, bij allebei staat gewoon, het is leven. En hoe het nou komt dat men in het christendom er wat anders van gemaakt heeft. Ja. Nou ja, het wordt gebaseerd achteraf. Achteraf wordt het gebaseerd op... doe dit tot mijn gedachtenis. En bij het woord gedachtenis denken wij een in memoriam. En dan denken wij, oh, er is iemand dood. Maar dat hoeft helemaal niet. Toch? Het is ook gedachtenis, memoriam aan degene die leefbaar hier niet is. Die... uit ons blikveld, uit het oog verdwenen is, maar niet uit ons hart, enzovoort. Waar denken wij nu aan? Dat wij dag in dag uit aanzitten aan de tafel des Heren die ons leven geeft. En daar is dit een uitbeelding van. Prachtige uitbeelding. Niet voor iedereen. Judas is weggestuurd. De ongelovige. Hoort er niet bij, hoort niet in die open zaal. Degenen die onder de wet leven horen er trouwens ook niet bij. Want dat gaat in één moeite door. Judas, Joodse volk, leven onder de wet, religie enzovoort. Hoort er niet bij. Die hebben geen deel aan de zegeningen van het nieuwe verbond. Want het opstand is leven van Christus. Maar wij zitten aan zijn tafel, dag in dag uit. En daar is dit dan de uitbeelding van. En dat is het. En zelfs als in de Bijbel sprake is, maar het is Handelingen 2. Dat ze waren volharden in de leer der apostelen en in de gemeenschap en de breking des broods en in de gebeden. Dan ben ik niet eens geneigd om daarbij te denken meteen aan de avondmaalsviering. Maar gewoon aan dat ze gezamenlijk leefden. De breking des broods. Dat kun je ook overdrachtelijk nemen. Dat is een uitbeelding ergens van. Dat is dat je je leven met elkaar deelt. Er staat er trouwens ook, ze hadden alle dingen gemeenschappelijk en zo. Heb je dat nog? Het is een prachtig beeld dat men verdonkere maand heeft, helaas. Zie? En dan heb je nog de uitspraak uit 1 Korinthe 10. Zo dikwijls gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. Dan moet ik u zeggen, ja, maar er staat niet zo verkondigt het sterven des Heren. Ook niet zo verkondigt het lijden des Heren. Maar zo verkondigt de dood des Heren. En uit de context, uit de hele brief trouwens, maar dat is context, blijkt wat dat betekent. De dood des Heren betekent het einde van... het Jodendom, het einde van leven onder de wet, het einde van de oude mens, het einde van het vlees. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En dus al die vleeselijke dingen van die Korintiërs, die kwamen niet te pas. En daarom wordt het daar aangehaald en wordt gezegd, je hebt toch, jullie vieren toch die maaltijd, heb je toch met elkaar? Het is toch een uitbeelding van het leven dat je hebt in Christus. En als je daaraan deel hebt en dat demonstreert, dan verkondig je daarmee... Het was niet de opdracht, het is de vaststelling van een feit. Dan verkondig je daarmee de dood des Heren. Dat wil zeggen dat hij een einde gemaakt heeft, definitief, aan de hele oude schepping. Enzovoorts. Dat is de dood des Heren in de zin van Jehovah, de wetgever, enzovoorts. Zie je? Want zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het is allemaal Korinthe wat ik nou citeer. Hè? Deze dingen. Maar ja. Er is een fascinatie ontstaan voor het kruis. Vandaar de crucifixen, vandaar het beeld altijd met een kruis met een lichaam, een corpus erop. En daarmee wordt eigenlijk elke christen een schuld aangepraat. Zoals het beroemde gedicht, de naam ontschiet me altijd, van de schrijver. Maar die van, tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. En het eindigt dan met, het was ik. Zo van, het is onze schuld. Wij hebben hem gekruist. Nou ja, en onder die druk ga je de rest van je leven door. Er wordt ons een schuld aangepraat. En daarom moeten we klein zijn, onze mond houden en betalen. En dat doet niet alleen de zogenaamde kerk. Dat doet de burgerlijke overheid ook. Die praat ons aan dat wij het allemaal verkeerd doen en te veel winden laten. Sorry voor dit taalgebruik, maar ja, zeg het toch netjes. Te veel CO2 produceren en weet ik veel wat allemaal. En dat daarmee de hele schepping naar de Filistijnen gaat. Hoewel, sommigen zouden willen dat het naar de Filistijnen ging. Ten behoeve van de Filistijnen. Het is een rare wereld, maar ja. Je verdwaalt er volkomen in. Maar ze praten ons een schuld aan. En dus moeten we onze mond houden. Bescheiden zijn. En in het algemeen betalen. Dat is het. En ik ben van mening dat men daartoe het avondmaal gebruikt heeft. En dat men dat erin gelegd heeft. We worden geconfronteerd met, we hebben deel aan het lijden en de dood van Jezus. Maar dat mogen dan zo zijn. Ik bestrijd het niet eens. Mogen dan zo zijn. Maar wat het uitbeeldt is dat we deel hebben aan de opgewekte Christus. Hij die het brood des levens is. Je hebt de parallellen in de wonderbare spijziging. Deelt het brood uit aan 5000. U weet wel, de 5 broden enzovoorts. Dat is wat het is. Hij is degene die ons leven is. Werkt niet om de spijs die vergaat. En ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Uw vader aten de mannen in de woestijn. Die zijn gestorven. Ze zullen wel woest geworden zijn, de Joden. Ze aten de mannen in de woestijn. Ja, dat is waar. Maar ze zijn wel gestorven. Maar het ware brood uit de hemel. Dat is wat de Heer is. En wat hij ons geeft. Ja. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij zo eenvoudig bij elkaar mogen komen rondom uzelf en rondom uw woord. Of anders gezegd, dat wij mogen aanzitten aan uw tafel. Ons mogen voeden met dat woord dat uit uw mond is uitgegaan. En in het algemeen mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Ook voor wat betreft de stoffelijke dingen die wij ons eigen mogen maken. Omdat u ons rijkelijk verleent, zoals uw woord dat zegt. Maar boven alles, dat we deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus en daarmee aan het leven in overvloed. Het leven van een nieuwe schepping. Leven en onverderfelijkheid. En onderweg zijn zelfs naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij zeggen u dank voor die grote rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat we ons dit ook bewust mogen zijn elke dag van ons leven, onderweg naar die heerlijkheid die u gezegd hebt te zullen openbaren. We danken u ook voor dit teken dat wij ook vanavond in ons midden mogen hebben. Dat wij weliswaar aan de ene kant stilstaan bij het lijden en de dood van hem die onze zonde wegnam en aan wiens dood wij vervolgens deel hebben gekregen. Maar dat wij in bijzonder mogen stilstaan bij u die hem hebt opgewekt en gezet aan uw rechterhand als oorzaak voor eeuwige zaligheid. Wij danken u dan voor brood en wijn. Wij danken u voor uzelf. Amen.